Ik lees met jullie vanmorgen uit Johannes, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 30. Johannes 20, de versen 19 tot en met 30. En dan lezen we met elkaar het volgende. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover de schriftlezing van morgen. Ik spreek over Thomas, waarover we gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 20. En het eerste wat ik met jullie wil bespreken, wat eigenlijk wel een belangrijke aanleiding is om überhaupt over Thomas goed te kunnen spreken, heeft ermee te maken dat wij ons Thomas vooral kunnen herinneren als het gaat over het begin van deze geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En ik wil het vanochtend vooral met jullie hebben over hoe Thomas eindigde. Namelijk dat hij zegt, mijn Heer en mijn God. Wij kennen Thomas vooral als de ongelovige Thomas. Ik kan me nog goed herinneren, op de zondagschool de stoute Thomas, want die geloofde niet. Maar als je goed naar de geschiedenis leest, en dat ga ik met jullie vanochtend proberen te doen, dan is er eigenlijk van die stoute Thomas helemaal geen sprake. En is het juist een Thomas die zo op ons lijkt. En wij kennen dat allemaal in ons leven. En daar wil ik met jullie over spreken. Maar ik wil beginnen over een heel belangrijke vooronderstelling voor het nadenken over de Bijbel, als het nadenken over de opstanding, nadenken over het leven wat we mogen leven als kind van God, het leven als christen, is dat we ons mogen beseffen dat de opstanding, zoals wij die gevierd hebben vorige week, een werkelijkheid is in deze geschiedenis. En dat zeg ik met klem, omdat het soms zo kan zijn, en zeker de moderne mens, wij denken wel na over verhalen en ideeën en daar kunnen we ons toe aangesproken voelen of daar kunnen we ons niet toe aangesproken voelen, maar we hebben het hier over de opstanding als een werkelijkheid. Want als je de Bijbel leest, en niet alleen de Bijbel, we kennen dat ook uit andere bronnen, maar als je de Bijbel alleen al leest, dan zie je dat Jezus in de 40 dagen na de opstanding aan meer dan 500 mensen verschenen is. Die hebben hem gezien. Zoals we ook hier gelezen hebben, ze waren bij elkaar en de opgestane verheerlijkte Heer was in hun midden. Dat was niet iets wat ze zich probeerden voor te stellen, dat was niet een soort idee van zichzelf, van henzelf. Dat was werkelijkheid, de opgestane Heer die stond in hun midden, die was bij hen. En hij verscheen in die 40 dagen, en als je dat wil lezen kun je dat onder andere nalezen in de einde van de evangelie. En ook Paulus schrijft erover, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, dat Jezus verscheen aan meer dan 500 mensen. En als we het hebben over Thomas, als we het hebben over twijfel, waar we allemaal als mens wel eens last van hebben, dan is het belangrijk om even met dit punt te beginnen. Dat Jezus verschenen is aan 500 mensen en die 500 mensen, de getuigenissen van die mensen en wat zij overgeleverd hebben, wat uiteindelijk aan ons is overgeleverd in het Nieuwe Testament, in de Bijbel, dat is het getuigenis van mensen die het met hart en ziel, met alles wat ze in zich hadden, ook zelf hadden ervaren. Het is niet zomaar een verhaal, het is niet zomaar iets waarvan je denkt, nou, dus als het waar is, is het interessant. Nee, de Bijbel. En als, zeker als het gaat over de opstanding, wil de opstanding niet beschrijven als een leuk idee waar je aan vast kan klampen, maar als het beschrijven van een werkelijkheid wat de hoop is waarop wij kunnen vertrouwen en waaruit wij mogen leven. Dus als we het met elkaar hebben over Thomas, dan is het belangrijk om dat eerst heel goed met elkaar vast te stellen. Jezus is in de dagen na de opstanding aan meer dan 500 mensen verschenen die erover vertelden, die erover getuigden. Het kwam terecht in het Nieuwe Testament, het kwam terecht in de Bijbel en dat is de bron waarop wij mogen bouwen. En als we gaan nadenken over Thomas, als we gaan nadenken over twijfel, is het belangrijk om dit grondpatroon als het ware te hebben. Want daaruit, als je dat heel helder hebt, komt het verhaal misschien wel, komt deze geschiedenis van Thomas misschien wel in een heel ander daglicht te staan. Ik zei het al, Thomas in onze beleving was degene die niet geloofde. En als er iets is in de kerkgeschiedenis en als er ook iets is in onze tijd waarschijnlijk ook wel, dan is als het gaat over twijfel, daar zijn een aantal gevoelens omheen. En een van de gevoelens die er omheen zijn is dat er schaamte is als je twijfelt. Als je zegt dat je twijfelt, dan dat heeft bij heel veel mensen iets van schaamte. En misschien komt dat voor een deel ook wel vanuit de geschiedenis van Thomas, dat de ondertoon, zoals we het zo vaak gelezen hebben, toch is dat Thomas het nog net niet helemaal begrepen had. En een andere geschiedenis die we natuurlijk wel kennen is Petrus die uit de boot stapt en die over het water loopt en die dan wegzakt. En dat heeft ook in heel veel mensen het beeld opgeroepen van het feit, als je twijfelt, dan heb je het nog niet echt begrepen. Nou, als je naar dit gedeelte kijkt en als je kijkt naar hoe Jezus omgaat met Thomas, dan is daar op geen enkele wijze echt sprake van. Alsof Jezus met het wijzende vingertje tegen Thomas zegt, zo jammer Thomas, het had zo mooi kunnen zijn, waarom geloof je nou gewoon niet? En als we niet oppassen, is het ook zo dat in de gemeente en al christenen onderling, als we met elkaar spreken en als iemand voorzichtig, schoorvoetend wel iets van twijfel durft aan te geven, dat je daar eigenlijk niet goed mee weg kan komen, omdat mensen het lastig vinden om daarover te spreken, om dat toe te geven. Maar Thomas was een oprechte twijfelaar. Hij was oprecht. Je kunt alles van Thomas zeggen, maar hij was oprecht. Je moet je dus voorstellen dat de discipelen, die waren bij elkaar en Thomas was er niet. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen, wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Thomas die was er niet en de discipelen hebben het meegemaakt. Die zijn helemaal in de wolken en Thomas die komt dat en die hoort zijn vrienden en die zegt ja. Nee. Alleen als ik mijn vinger in de gaten kan doen en mijn hand in de zij kan leggen, dan geloof ik, anders niet hoor. Hij wilde niet geloven. En ik kan me zo voorstellen dat het wel een beetje een aparte vertoning was, dat de discipelen helemaal in de wolken waren en dat Thomas daar aankomt en dat Thomas zoiets zegt van, nou ja, leuk wat jullie daar allemaal nu vertellen, maar als ik niet, dan geloof ik het niet. Maar hij was een oprechte twijfelaar. Vind je niet? Ik vind het oprecht, ik vind dat knap. Ik vind dat Thomas zich niet laat meeslepen door zijn vrienden. Niet denkt van, ja, ik kan het met mijn hoofd en met mijn hart, met mijn gevoel niet op een rijtje krijgen. Maar ja, als zij zo blij zijn, nou, dan ga ik ook blij meedoen. Nee, Thomas was een oprechte twijfel. Thomas zegt, als ik het niet zelf mijn eigen kan maken, als het niet van mij is, dan geloof ik het niet. Nou, als het gaat over twijfel in de Bijbel, dat komt niet zo vaak voor, hè? Dat heb ik wel eens eerder genoemd, het woord twijfel. En twijfel komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Een van de versen waar je het wel in kunt lezen is bijvoorbeeld Jacobus 1 vers 6. Daar staat, wie twijfelt is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie twijfelt is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. En zo voelt twijfelen vaak. Als jij in je leven wel eens twijfel hebt meegemaakt, dan weet je dat het zo voelt. Dan voelt het alsof je op zee dobbert en je weet niet waar het naartoe gaat. En het wordt je soms allemaal een beetje te veel. Nou, wat zegt dit gedeelte ons nou over de twijfel en wat zou je Welke stappen zou je kunnen zetten om daarin te groeien? En ik heb even nagedacht over hoe zou ik nou deze preek als thema wel meegeven. En eerst dacht ik, het moet iets met twijfels zijn. Maar ik dacht uiteindelijk, nee, waar het uiteindelijk om gaat. Als je het gedeelte en ook de interactie tussen Jezus en Thomas ziet, het gaat er eigenlijk om groeien in geloof. Groeien in geloof, daar gaat het eigenlijk om. Als het gaat over twijfel, dan gaat het eigenlijk er ook over dat het een aanmoediging is en ook een soort aansporing om te groeien in geloof. En er zijn een aantal stappen die we in dit gedeelte kunnen ontwaren, die iets vertellen over Thomas' weg daarin. En de eerste stap is dat als je met twijfel te maken hebt in je leven, dan is de eerste stap die heel belangrijk is dat je je twijfel wegdoet. Dat je de twijfel als het ware parkeert, dat je hem wegdoet. Want wat is namelijk er aan de hand bij Thomas? Er zijn twee dingen aan de hand. Het eerste is dit, Thomas, als Thomas nadenkt over geloof, als Thomas nadenkt over de opstanding, als Thomas zijn vrienden, de medediscipelen, hoort vertellen over dat ze Jezus hebben gezien, dan is wat Thomas doet, is dat hij voorwaarden stelt. En als je te maken hebt met twijfel, als je dat probeert als een soort ui af te pellen, dan is het heel vaak zo dat ergens in de kern iets zit van voorwaarden stellen. God moet in jouw plaatje passen. Je moet het op een rijtje kunnen krijgen. En dat is wat er bij Thomas ook gebeurt. Thomas zegt, alleen als ik, en dan noemt hij een heel rijtje op, als dat gebeurt, ja, dan kan ik wel geloven, maar anders niet. God moet in het plaatje passen. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je onrealistische verwachtingen hebt van God. En dat je ook onrealistische verwachtingen kunt hebben van jouw leven met God. Alleen wat we zien en kunnen bewijzen, is waar. En ik las ergens in een van de artikelen over Thomas, las ik dat Thomas eigenlijk kreeg wat hij verwacht had. Want ik kan me heel goed voorstellen dat Thomas ook zo iemand was toen Jezus was gestorven aan het kruis, dat hem de moed in de schoenen was gezakt en ook helemaal niet meer wist of het überhaupt ooit nog wel wat zou worden. En in die zin, doordat hij er zelf niet bij was op de eerste avond dat Jezus aan hen verscheen, kreeg hij wat hij zelf ook gedacht had. Want dat is namelijk het tweede wat er om twijfel van Thomas heen hangt. Het eerste is dit, dat hij heel veel voorwaarden zet. Hij zet voorwaarden voordat hij kan geloven. En ik denk dat bij Thomas het vooral ook een kwestie was dat hij het met zijn verstand op een rijtje wilde krijgen. En hij hoorde al die verhalen wel en hij had echt ook wel zoiets van, wauw, het zou toch gaaf zijn als het waar was. Maar dat liet hij maar heel even toe, want hij kreeg het niet op een rijtje en hij was er zelf ook niet bij. En als je te maken hebt met twijfel, het tweede wat er bij Thomas gebeurd was, dat is dat hij er niet bij was. We weten niet waarom hij er niet bij was op de eerste keer, het staat er niet bij. Maar ik kan me zo voorstellen dat een van de redenen zou kunnen zijn dat hij zo teleurgesteld was dat hij zich helemaal op zichzelf terugtrok. Dat hij zich losmaakte van zijn vrienden en dat hij in een klein hoekje ergens ging zitten treuren en mijmeren over hoe mooi het had kunnen zijn en hoe mooi het niet geweest is. En daardoor miste hij iets. En dat is misschien wel herkenbaar en dat is wat ik wel terughoor als ik met mensen in gesprek ben die een beetje van de gemeente afdrijven, is dat dat vaak ook zo is omdat ze het allemaal niet meer zo zeker weten, of ze niet zeker weten of God bestaat. Ze niet zeker weten of er zoiets is als de opstanding. En dat ze dan bij zichzelf denken van, nou ja, als ik dan op zondag naar de kerk ga met al die mensen die erin geloven en zo, laat ik dat maar niet doen. En wat er gebeurt is dat mensen zich dan losbewegen van de gemeenschap. En juist in de gemeenschap met broeders en zusters, bij elkaar zijn, in het met elkaar je geloof vieren en delen. Dat is juist waar het geloof ook gaat groeien. En Thomas heeft zich daaraan onttrokken. Hij was er niet bij. Dus het eerste wat belangrijk is om te doen, is dat je je twijfel wegdoet door misschien je voorwaarden gewoon even te parkeren, je verwachtingen bij te stellen en om ook ervoor te zorgen dat je niet op jezelf raakt. En dan zul je zeggen, is er dan nog wat anders? Het zou ook kunnen zijn, en misschien dat er ook wel sommige mensen zijn hier, die zeggen, ik herken me daar niet zo in, ik heb wel twijfel, want ik ben altijd in de dienst. En twijfel kan me nog steeds overmannen. Soms kan het ook zijn dat alhoewel je er wel bent, dat je er toch niet bent. Dat je je eraan onttrekt, omdat je het niet op een rijtje kunt krijgen. Want het tweede wat belangrijk is voor Thomas, en dat is eigenlijk de crux in die twee uitspraken waarin Thomas aan de ene kant zegt, ik geloof het niet, en aan de andere kant dat Jezus zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig, is dat het heel belangrijk is om net even iets anders te kijken naar de stap van geloof die je mag zetten. En dat is dat het belangrijk is om je wil aan te spreken, want geloof is een daad van je wil. Niet van je hart, niet van je gevoel, niet van je hoofd of van je verstand, maar van je wil. Want dat is wat er bij Thomas gebeurde. En dat is wat als ik zelf nadenk over twijfel, als ik ook zelf denk aan mijn eigen tijd, toen ik nog een jonge jongen was en probeerde alles op een rijtje te krijgen, is dat het niet lukte. En soms kan het zijn dat je helemaal aan de haal gaat met dat je het verstandelijk op een rij wil krijgen. Dat je denkt, het moet wel allemaal kloppen. Alles moet kloppen en ik lees dingen in de Bijbel, dat klopt niet en ik krijg het niet rond met verstand, dus dan zal het wel niet waar zijn of je krijgt het niet voor elkaar. En andere mensen, die zweven helemaal op hun gevoel. En die hebben zoiets van, als ik in de kerk zit of als ik met mensen spreek, dan moet ik het voelen. En als ik het niet voel, dan is het er niet. En ik weet dat sommige jongeren ook heel lang kunnen worstelen met, net als dat ik het ook had, dat je het op een rijtje wil krijgen, dat je alles moet kloppen. En dan krijg je te maken met evolutie en met schepping en dan krijg je allerlei andere dingen. En dan zie je in de wereld dingen en dan denk je, hoe zit het nou allemaal in elkaar? En dan denk je bij jezelf, als, net als wat Thomas deed, als ik dat allemaal op een rijtje heb, als ik dat allemaal strak heb, als ik dat allemaal oké heb, ja dan kan ik geloven. En voor anderen is het weer dat ze worstelen met gevoelens. En dat ze het idee hebben, in die gevoelens ervaar ik God niet. Dus dan zal het ook wel niet zo zijn. En misschien heeft Thomas wel allebei gehad. Dat Thomas allebei had dat hij met zijn gevoel en met zijn verstand en dat het allemaal niet bij elkaar kwam. Maar uiteindelijk waar het op neerkomt, is dat hij zo stellig als hij zei toen hij weer bij zijn vrienden was, ik geloof het niet, alleen als ik zie dat hij ook op het moment in de ontmoeting met Jezus ook dat allemaal moet laten wegvallen en zegt, mijn Heer en mijn God. Als we even teruggaan naar het gedeelte, naar dat, zeg maar, dat belangrijkste moment in de geschiedenis, dat Jezus weer in hun midden is, dat hij zegt, ik wens jullie vrede. En meteen daarna, staat er meteen daarna, ik wens je vrede, meteen daarna richt hij zich tot Thomas en hij zegt, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. En meteen daarna zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Er staat niet dat Thomas van de gelegenheid gebruik maakte, naar Jezus toe ging en zijn vinger erin legde, maar op het moment dat Jezus hem zo aanspreekt, dat Jezus hem tegemoet komt in zijn twijfel en zijn vragen, dat Jezus niet zegt, heb je het zo vaak gehoord en nog, wat jammer nou. Nee, Jezus richt zich tot Thomas en zegt, Thomas, kijk hier eens, kijk hier, mijn handen, leg me in mijn zij, het is waar, ik ben voor jou. En dat Thomas dan zegt, mijn Heer en mijn God. Weet je, dat is zo belangrijk, dat we mogen weten dat als jij twijfelt of als je met vragen zit, ook al is het voor de 10e keer, ook al is het voor de 100ste keer, ook al is het voor de 1000ste keer, dat er geen veroordeling ligt in de stem van Jezus, maar dat hij niks liever wil dan jouw twijfel laten verdampen. Dat hij niks liever wil dan dat die twijfel verdwijnt. Want als het gaat over jouw gang met Jezus, als het gaat over eigenlijk ieder mensenleven, is het zo, je kunt groeien in twijfel of je kunt groeien in geloof. En in de ontmoeting met Jezus mag je groeien in geloof en mag de twijfel verdwijnen. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd die heel, voor wie twijfel echt een ding was. Ik zeg, is het niet een idee om een keer te twijfelen aan je twijfel? Ga nou eens twijfelen aan je, stel dat je twijfelen niet waar is. Stel je nou toch voor dat het wel gewoon waar is, maar dat jij twijfelt en dat jouw twijfel een werkelijkheid geworden is. Ga nou eens twijfelen aan je twijfel. Stel nou eens dat het twijfelen niet klopt. Dat is niet handig. En dat heeft ook te maken met waar ik mee begon, de werkelijkheid van de opstanding. Weet je, in je leven, als je helemaal focust op dat je het wil begrijpen met je verstand, of als je helemaal focust op dat je het wil voelen, dat is niet handig, want de werkelijkheid gaat buiten jouw gevoel en buiten jouw verstand. Weet je, als ik naar deze tafel kijk, deze is er, hè, die tafel. wat jij ervan denkt, of jij nou in die tafel gelooft, of dat je die tafel nou voelt, of dat je nou denkt, wauw, wat een mooie tafel. Dat doet niks af aan het feit dat deze tafel er is. Die kun je niet wegdenken. Die kun je niet wegredeneren. Die kun je ook niet wegvoelen. De werkelijkheid van de opstanding van Jezus Christus in deze wereld, dat is een werkelijkheid die zo werkelijk is als die tafel. Die kan je niet wegdoen. Die kan je niet wegredeneren, die kan je niet wegdenken. Die kan je zelfs niet wegtwijfelen. Dat is een werkelijkheid waarin wij op grond van Gods woord vast in mogen staan. Net als Thomas. Net als Thomas. En wat belangrijk is, is dat je die vragen die er zijn en de onduidelijkheid die er misschien is, als het gaat om je gevoel of als het gaat om je verstand, laat dat nooit zo zijn dat dat jou afhoudt van de werkelijkheid van de opstanding en de kracht daarvan in de wereld. Want dat zou zo jammer zijn. Dat zou zo jammer zijn dat jij je leven leidt met een constant afwegen en nadenken en niet zeker weten. Terwijl Jezus zo graag wil dat we ook een andere weg gaan. Waarin nog steeds ruimte mag zijn voor twijfel, want er zijn vragen. Paulus zegt het niet voor niks. Nu zie ik nog als in een spiegel, in een raadsel. Het is nog niet allemaal helder. En dat is iets wat we ons eigen mogen maken. Maar laat het niet zo zijn, dat is wat Thomas heeft mogen ontdekken in de ontmoeting met Jezus. Laat het niet zo zijn dat daardoor jouw zicht erop helemaal verdwijnt en de werkelijkheid ervan niet aan je voorbij gaat, maar wel dat je je dat niet 100% steeds eigen kan maken. En een hele concrete stap, en dat is wat ik vanochtend aan jullie wil meegeven, dat is ook een stap die voor mijzelf steeds weer opnieuw belangrijk is, als ik het ook net niet allemaal op een rijtje kan krijgen, of vragen heb, of onduidelijkheden heb, dat is dat waar het eigenlijk om gaat. En dat is waar we in ook op zondagochtend bij elkaar steeds weer dat doen. En als je goed hebt gelezen tijdens het zingen bij de liederen, hebben we dat in de liederen ook weer gedaan met elkaar. En dat is dat Thomas op het moment dat hij in de ontmoeting met Jezus komt, zijn belijdenis vernieuwt. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Hij zegt niet, oh, nou snap ik het. Hij zegt ook niet, oh, nou voel ik het. Hij doet het enige wat je op dat moment kan en mag doen in de ontmoeting met Jezus, mijn Heere en mijn God. Dat is zijn persoonlijke getuigenis. Het kwartje viel. Zijn persoonlijke, totale toewijding. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere en mijn God. Je zou kunnen zeggen, het kwartje viel zonder dat Thomas kon beschrijven wat het vallen van een kwartje is. Het kwartje viel, maar hij had nog steeds misschien niet alle antwoorden en alles was duidelijk. En het tolde misschien nog wel door, maar in de ontmoeting met Jezus kan hij niet anders dan zeggen, mijn Heere en mijn God. En weten jullie hoe bijzonder dat mijn God is? Dat is een plek waarin Thomas aan Jezus de kwalificatie schepper God geeft. Mijn Heere en mijn God. Het is zijn persoonlijk getuigenis. En waar het eigenlijk op neerkomt is wat je ziet, is dat Thomas die groeit van een toeschouwer naar een deelnemer. Want dat is wat er gebeurt als je allerlei voorwaarden stelt of als je je aan de gemeenschap onttrekt, dan ben je een toeschouwer. En Thomas die wordt een deelnemer. Mijn Heere en mijn God. En je geloof belijden is dan ook zeggen, ik hoor erbij. Ik hoor erbij. Je maakt het zichtbaar. Dat is wat Thomas ook doet. Hij maakt het zichtbaar aan zijn discipelen. Ze horen hem zeggen, mijn Heere en mijn God. Het is persoonlijk, mijn Heer en mijn God. En dat is enorm belangrijk. Tot slot. Als je zo'n belijdenis doet, of als je die vernieuwt, dat je zegt, mijn Heer en mijn God, dan lezen we in de versen 30 en 31 dat er een aantal dingen gebeuren waarvan ik er twee wil benoemen. Dat is dat geloven, zo groeien in geloof, maakt dat je gezegend bent, want dat is wat Jezus tegen Thomas zegt. Eerst tegen Thomas en daarna ook tegen ons gezegend. En dat je het leven hebt, dat is wat er ook staat in het 31ste vers. Laten we daar nog maar een keer met elkaar naar gaan kijken. Jezus zegt daar, Thomas zei eerst, mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je gelukkig, gezegend zijn zij die niet zien en toch geloven. En dan in het 31ste vers, waarin Johannes schrijft: maar deze dingen zijn opgeschreven omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Ik wil jullie vanochtend op pad sturen de komende weken met een hele praktische opdracht, als je dat zou willen. Als je nou bij jezelf denkt van: ik heb nog best wel veel twijfels en vragen, dan wil ik je uitdagen en uitnodigen om die twijfels en die vragen als het ware als een gebed op te schrijven. En om God te vragen om zijn antwoorden aan jou duidelijk maken de komende tijd. Dus voor sommige mensen die zeggen: nou, dat is bij mij niet zozeer zo, maar ik weet eigenlijk wel dat ik gewoon eigenlijk een beslissing moet nemen. Soms kun je dat hebben. Ik heb dat zelf ook een hele tijd gehad. Dan weet je wel gewoon: ik moet gewoon een beslissing nemen, maar ik doe het gewoon lekker nog niet. En misschien dat deze geschiedenis van Thomas vanochtend voor jou een moment mag zijn waarin je zegt: oké, volgens mij moet ik gewoon een beslissing nemen. Ik verander niks aan het feit dat het zo is. En het zal wel nooit helemaal 100% qua verstand mij lukken om het op een rijtje te krijgen qua gevoel. Maar er gaat een appel uit naar mij toe. God wil dat ik bij hem thuis kom. Dat ik bij hem hoor. Dus laat ik maar gewoon een beslissing nemen. En voor ons allemaal geldt dat het goed is om onze belijdenis steeds weer opnieuw te vernieuwen. En misschien is het goed om de komende week iedere dag heel concreet te beginnen met de dag in Gods hand te leggen en daarbij ook te zeggen: Heer, u bent mijn Heer en mijn God. En misschien dat je het dan de ene dag wel heel erg voelt en de andere dag niet. Of dat je de ene dag denkt: nou, volgens mij snap ik het nu allemaal wel en de andere dag niet. Dat is niet van belang, dat je iedere dag mag beginnen met te zeggen: mijn Heer, u bent mijn Heer en u bent mijn God. En dat je zo mag gaan ontdekken wat God in jouw leven doet. Ieder dag, ieder moment, ieder uur. Amen. Laten we daarmee.